Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 63, het vijfde vers. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Psalm 63, het vijfde vers. Aan u zal worden voorgelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, hoofdstuk 4, de versen 13 tot en met 25. Ik herhaal Romeinen 4, vers 13 tot en met vers 25. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid van het geloof. Want indien degenen die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is teniet gedaan. Want de wet werkt toorn. Want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij zij naar genade, ten einde de belofte vast zij al den zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, welke een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Voor hem, aan welken hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken. Volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat alreeds verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer, en ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven, dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk degenen die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.
We gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 11 en daarvan het eerste, het tweede en ook het vierde vers. Op God alleen betrouw ik in mijn noden. En wat daar verder volgt, ondertussen zal er worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, we vragen vanmorgen uw aandacht voor hetgeen u is voorgelezen uit Romeinen 4 en daarvan de laatste drie versen. We lezen daar des Heren woord aldus. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem, Abraham, toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. We beluisteren in deze tekst iets over de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij het geloof in de opstanding. En in de tweede plaats bij de betekenis van de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. Het geloof in de opstanding, vers 23 en 24... als Paulus in vers 24 opschrijft: degene die geloven in hem, in God, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft. En dat brengt ons bij het geloof en bij de noodzaak en de betekenis van het ware geloof. In de tweede plaats staan we dan stil bij de betekenis van de opstanding, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Gemeente, de vorige keer hebben we stilgestaan bij Romeinen 1 en vooral het vierde vers, waar we hebben gezien dat apostel Paulus al onmiddellijk in de inleiding op deze belangrijke brief in de Bijbel de opstanding van de Heer Jezus uit de doden noemt. We lezen immers in Romeinen 1 vers 4... die krachtelijk bewezen is te zijn de Zonen Gods naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heere. In dit vers betrekt Paulus de opstanding van Christus op de persoon van de middelaar. En uit de opstanding vloeit een krachtig bewijs dat hij de Zoon van God is. Het gaat hier dus over de persoon van de middelaar. En Paulus brengt in Romeinen 1 vers 4 de opstanding in relatie met de persoon van de Heer Jezus. Hij is door de opstanding krachtiglijk bewezen de Zonen Gods te zijn. De Heer Jezus is niet de Zoon van God geworden, want hij was van eeuwigheid de Zoon. Maar voor de Kerk des Heren hebben we in de opstanding een krachtig bewijs dat hij de Zoon is, de tweede persoon in het goddelijke wezen, omdat hij is opgestaan uit de doden. Dat is de bedoeling van Romeinen 1 vers 4. En zo begint Paulus de Romeinenbrief door ons te attenderen op het werk van de drie-enige God. Want Paulus spreekt in het begin van Romeinen 1 over zijn Zoon. En die boodschap van de Zoon is beloofd door God de Vader. God de Vader is de eerste persoon in het goddelijke wezen, hetwelk hij tevoren beloofd had. Hij, dat ziet op God de Vader. Naast God de Vader kennen we in het goddelijk wezen God de Zoon. En dat vinden we dan in vers 3 en vers 4. En tenslotte is er in het goddelijke wezen ook de Heilige Geest. We vinden dat in het vierde vers, naar de geest der heiligmaking. En heel dat werk van de drie-enige God, dat krijgt gestalte in de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. God de Vader heeft de Heer Jezus opgewekt. God de Zoon is door zijn goddelijke natuur opgestaan. En de Heilige Geest heeft de Heer Jezus kracht geschonken om op te staan. Het begint altijd bij dat werk van de drie-enige God. Ook in het leven van zondaren. God grijpt in deze wereld. En dan altijd als de drie-enige. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En als we dan de Romeinenbrief zo verder doorlezen, dan blijkt dat de opstanding van Christus op verschillende plaatsen weer opnieuw terugkomt. Zo ook in Romeinen 4, het slot, waar Paulus dan twee keer spreekt in de versen 23 tot 25 over de opwekking van de Heer Jezus uit de doden. Schreef de apostel Paulus in hoofdstuk 1 over de opstanding. De Heer stond door zijn eigen kracht op. Hier in hoofdstuk 4 spreekt hij over de opwekking. Uit de doden opgewekt heeft. De Heer Jezus is door zijn Vader uit de dood opgewekt. En hier in het vierde hoofdstuk brengt de apostel Paulus de opwekking van de Heer Jezus in relatie met de grote heilsweldaden. In hoofdstuk 1 verbindt Paulus de opstanding aan de persoon van de middelaar. Hij is krachtelijk bewezen de Zoon van God. Hier in het vierde hoofdstuk verbindt de apostel Paulus de opstanding van de Heer Jezus met de weldaden. Het heil wat de Heer Jezus voor zijn kerk en voor zijn kinderen verworven heeft. Als we dan wat verder doorlezen in de Romeinenbrief. U weet, dat is een hele belangrijke brief. Onze statenvertalers zeggen een sleutel voor het verstaan van de hele Heilige Schrift. Als we dan wat verder doorlezen in deze Romeinenbrief, dan komt de opstanding ook weer terug in Romeinen 6, het vierde vers. Daar lezen we immers het volgende. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Hier ziet u dat Paulus de opstanding van de Heer Jezus verbindt met nieuwigheid des levens wandelen, met de levenswandel. En met de innerlijke vernieuwing. En als we dan zo wat verder lezen in de Romeinenbrief. En ik zou zeggen, jong en oud, doe dat alstublieft. Dan zult u zien dat de apostel Paulus in Romeinen 8, in Romeinen 10 en op tal van andere plaatsen in deze brief de opstanding verbindt met hele belangrijke dingen voor Gods kerk en voor Gods kinderen. Wat is nauwkeurig bijbellezen toch belangrijk? En wat is het nodig dat we steeds opnieuw gefundeerd worden in de schriften? Staat wat wij zeggen. Staat wat wij beleven. Staat wat wij denken. Ook in de schrift. Want God zal ons oordelen naar zijn woord. En alles wat naar dat woord niet is, je hebt er niets aan. Je kunt er veel van zeggen, je kunt er weinig van zeggen. God oordeelt naar de schrift. Onderzoek de schriften, zegt de Heer Jezus, tegen verharde, blinde Joden. Want die zijn het die van mij getuigen. Laten we daarom ook vandaag de schriften aanhoudend en nauwkeurig onderzoeken. Laten we dat bidden doen. En zoek er toch naar, gemeente, om bevestigd en om gebouwd te worden in de woorden en in de zaken van de schrift. Zoek het niet in uw ervaringen. Zoek het niet bij woorden van mensen. Zoek het in de woorden van de Schrift. En vraag of de Heere die woorden door de Heilige Geest ook wil bekrachtigen in uw leven. Want daar zal het tenslotte om gaan. Of dat woord Gods kracht heeft gedaan in ons en in mijn leven. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Hier in het slot van Romeinen 4 gaat Paulus spreken over de opstanding van Christus en over de rechtvaardiging door het geloof. Waar gaat dit vierde hoofdstuk over? Als u dat vierde hoofdstuk eens rustig doorleest, dan is dat geen gemakkelijk hoofdstuk. Het is niet makkelijk in de Statenvertaling. Het is ook niet makkelijk in de oorspronkelijke Griekse taal. Het is ook niet makkelijk en zomaar op een hele simpele, eenvoudige manier te vertalen. Het blijft een hoofdstuk wat voortdurend aandacht, studie en overdenking vergt. Dat geldt trouwens voor de Romeinenbrief in het geheel. Dat is geen brief die we zomaar even makkelijk kunnen lezen. Trouwens, het is wel een brief die Paulus stuurt aan een zeer jonge christelijke gemeente. En Paulus oordeelde het nodig, de Heilige Geest oordeelde het nodig, dat een jonge gemeente die nog maar net uit het heidendom gekomen is, in deze dingen wordt onderwezen. Hebben wij dat onderwijs vandaag dan niet nodig? Zouden we dan moeten zeggen, kom, die Romeinenbrief, dat is zo moeilijk, daar moeten we maar niet aan beginnen. Daar moeten we vooral maar niet te lang bij stilstaan. Want die woorden als rechtvaardigheid en heiligheid, zonen Gods, drie eenheid, dat is te moeilijk voor eenvoudige mensen. Gemeente, zo heeft de apostel Paulus nooit gedacht. Hij gaat in zijn brieven in op waar het om gaat in de boodschap van het evangelie. En dan heeft Paulus gesproken in deze brief over redding. Hij noemt dat de rechtvaardigheid Gods. Hoofdstuk 1, vers 16 en 17. Paulus leert in het eerste gedeelte van deze brief dat wij allen schuldig staan voor God en dus beladen zijn met onrechtvaardigheid. Dat onze eigen rechtvaardigheid ons voor God niet zal redden en dat wij dus nodig hebben de rechtvaardigheid Gods. U mag rechtvaardigheid Gods ook anders benoemen, het heil Gods, Gods reddend ingrijpen, waardoor God zondaren verlost, rechtvaardigheid Gods. Dat is datgene waardoor zondaren straks, als ze voor Gods rechterstoel zullen verschijnen, worden vrijgesproken, ondanks hun zonden en ondanks hun diepe val in Adam. U voelt wel, wat is dat begrip rechtvaardigheid Gods belangrijk? En wat zou dat ons allen bezig moeten houden? Hoe zal ik eenmaal rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe zal ik straks, als ik in het oordeel voor God sta, worden vrijgesproken? Daarover gaat de Romeinenbrief. Paulus leert ons dat iedereen door zijn verbondenheid aan Adam schuldig en onrechtvaardig is voor God. Ambtsdragers, gemeenteleden, wereldse mensen, alle mond zal gestopt worden en de hele wereld ligt verdoemelijk voor God. Hoe kunnen dan ooit mensen behouden worden? Dat kan door de rechtvaardigheid Gods. En wat betekent betekent dan die rechtvaardigheid? Wat is de inhoud van die rechtvaardigheid Gods? Hoe kan ik ooit God ontmoeten? En dan horen we in de Romeinenbrief de heerlijke boodschap van Gods reddende genade. Paulus begint daarmee in hoofdstuk 3. Als hij in het derde hoofdstuk, nadat hij de verloren staat van mensen diepgaand heeft behandeld, schrijft in vers 21, maar nu. In die tijd, zegt Paulus, is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Hoofdstuk 3, vers 21. En wie worden er dan behouden? Hoofdstuk 3, vers 22. Allen die geloven, want er is geen onderscheid. En in ditzelfde hoofdstuk 3 zegt Paulus dat nog een keer, in vers 28. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Wie worden er door God vrijgesproken? Als God ons zal oordelen, allen die geloven. Wat is geloven? Geloven zou je heel eenvoudig kunnen vertalen met vertrouwen. Allen die vertrouwen, en dan oprecht vertrouwen in de Heer Jezus Christus als de enige zaligmaker. En dan gaat Paulus in de hoofdstukken 4, 5 en 6 dat grote geheim van Gods genade uitwerken. Want daar werd natuurlijk wel tegen geopponeerd. Allen die geloven. De keurige Jood die de wet onderhield, die besneden was, dacht u dat die het ermee eens kon zijn dat een Egyptenaar, een onbesneden heiden, dat een Romein die van God nog gebod wist, straks voor God zou worden vrijgesproken? Geen denken aan. Alleen de Joden werden vrijgesproken, want zij hadden de wet en zij waren besneden, en alle andere mensen zouden zeker worden veroordeeld. En nu gaat Paulus in dat vierde hoofdstuk die boodschap van de rechtvaardigheid door het geloof nog eens wat verder uitwerken. En hij is als het ware in gesprek met Joodse mensen. Mensen die dus zeer hoog stonden met zichzelf. En die diep neerkeken op alle andere mensen. Want die zouden zeker verloren gaan. En wat gaat Paulus dan doen? Wel, dan gaat hij terug in de geschiedenis. Hij zegt, u hebt toch wel eens gehoord van Abraham? Ja, daar hadden ze zeker van gehoord. Abraham was toch immers hun stamvader. Hoe is Abraham nu gered? Is Abraham gered? Omdat hij, en dat is hoofdstuk 4, is Abraham gered omdat hij zoveel goede werken heeft gedaan? Hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 8. Nee, zegt Paulus, niet omdat hij zoveel goede werken heeft gedaan. Lees het maar in het vierde vers. Nu degene die niet werkt. Kijk, dat telt voor God niet mee als we eenmaal voor zijn rechterstoel staan. Dan krijgen we het andere. Is Abraham dan misschien behouden omdat hij besneden was? Gedoopt, zouden we vandaag zeggen. Dat was ook zo'n belangrijk thema bij de Joden. De besnijdenis. Want de Filistijnen en de omliggende volken, dat waren onbesneden mens. Nee, zegt Paulus. Abraham is ook niet behouden omdat hij besneden was. Vers 9 tot en met vers 12. Kijk maar in vers 9. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de voorhuid? Dus mensen die niet besneden zijn. Wel, zegt Paulus, het gaat ook over de mensen die de voorhuid hebben. Sterker nog, Abraham werd door God aanvaard toen hij nog niet besneden was. Niet door de werken, niet door de besnijdenis, maar waardoor dan wel? Hoe is Abraham behouden? Hoe is Isaac behouden? Hoe wordt Paulus behouden? Hoe worden zondige mensen behouden? En dan komen we bij een van de mooiste delen van de schrift. Romeinen 4, vanaf vers 13 tot en met vers 22. Daar wordt ons nou iets verteld over de wijze waarop Abraham en waarop alle kinderen Gods behouden worden. Hoe worden die dan behouden? En dan beschrijft Paulus vanuit de Bijbel, vanuit de geschiedenis vanaf Genesis 12 tot en met Genesis 22. Het geloof van Abraham. Abraham is door het geloof, doordat hij vertrouwde op God, daarom is hij behouden. En dat is de enige en dat is de volkomen oorzaak van zijn behoud. En waarop heeft Abraham dan vertrouwd? Ik ga dat nu niet uitwerken, maar als u vanmiddag de tijd heeft, lees dan dit gedeelte. Romeinen 4 vanaf vers 13 tot en met 25. En neem er de kanttekeningen op de Statenvertaling bij. Dan zult u zien dat onze kanttekenaren zeggen, op grond van de schrift, dat Abraham in God geloofde, op God vertrouwde, en dat hij daarbij twee dingen voor ogen had. In de eerste plaats, God is almachtig. En in de tweede plaats, God heeft het beloofd. Dus waar heeft Abraham op vertrouwd? Ook in het krijgen van een kind van Isaac. Terwijl die al maar ouder werd. Terwijl het al maar onmogelijker werd. God is almachtig. En dat kunnen we lezen in dit gedeelte. Als Paulus opschrijft die de doden roept alsof zij waren. Die doden opwekt. Kan God alleen. Dat wijst op de almacht Gods. En Paulus wijst op de belofte Gods. Dat zijn de twee dingen waaraan Abraham door het geloof, door het vertrouwen zich vastklemt. En hoe heeft Abraham dan geloofd? Ja, dat zou ik eigenlijk gewoon even voor willen lezen. Vers 18, 19, 20 en 21. Want dan wordt er vaak over geloof gesproken, ook vandaag de dag. En de een die denkt, het staat erin dat je wat voelt, en een ander zegt dat je eens wat huilt, en weer iemand anders zegt dat je altijd blij bent en dat het altijd goed gaat en zo. Lees even mee in de Bijbel. Abraham, welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad zijn. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam, Abraham was toen 100 jaar, niet aangemerkt dat alreede verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was, en heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer, en ten volle verzekerd zijnde dat het geen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Abraham was ten volle verzekerd dat God machtig was om het te doen. En omdat hij door het geloof God als het ware aangreep, heeft de Heer het hem tot rechtvaardigheid gerekend. Vanwege dat geloof van Abraham? Nee. Maar vanwege het werk van Christus. Want wat is de essentie van het geloof? Wel, dat verenigt met Christus. En dat vertrouwt alleen op Christus en op de beloften Gods. Daar hebt u de aard. Daar hebt u het karakter van het zaligmakende geloof. En wat moet dit gedeelte in de eerste plaats ons tot lering zijn? Kijk maar in vers 23 en 24. Nu is het niet alleen om zijnentwil, om Abraham geschreven, maar ook om onzentwil. Ziet u? Dat Paulus een lijn trekt uit het Oude Testament, uit de geschiedenis van Abraham, naar de mensen in Rome en naar de gemeente van vandaag de dag. Deze dingen zijn opgeschreven opdat we daarvan zouden leren en dat we onszelf in het licht van de schrift onderzoeken. Want zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. In de tweede plaats heeft Paulus dit ook opgeschreven om iets te onderstrepen. Want wie worden er behouden? En dan lees ik nog een keer vers 23 en 24. Nu, heden, vandaag is het niet alleen om zijnentwil, om Abrahams wil geschreven, dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, dus de rechtvaardigheid Gods, het heil Gods. En aan wie wordt het dan toegerekend? Degene die geloven in hem, dat Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Dus wie wordt dat toegerekend? Wie wordt nu de rechtvaardigheid Gods geschonken? Die geloven in hem, in God, die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Ziet u, gemeente, dat het geloof noodzakelijk is en dat het zonder geloof onmogelijk is Goden te behagen. En dat heel dit hoofdstuk er tenslotte om gaat in de eerste plaats om de noodzaak van dat zaligmakende geloof op te binden ook aan de harten van de mensen in Rome die in hem geloven. Zaligmakend geloof. We gaan nou niet in op tijdgeloof, op wondergeloof, op historisch geloof. Zaligmakend geloof. Zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Geloven in de Almachtige en in de getrouwe God. In die God die de Heer Jezus uit de doden heeft opgewekt. Dat geloof, gemeente, is een geschenk Gods. Dat in de tweede plaats. Ergens elders zegt Paulus in de brief aan de gemeente van Efeze, en dat niet uit u. En dan gaat het over het geloof, maar het is Gods gave. En dat geloof, dat heeft ook een eigensoortig karakter. Wat is eigenlijk geloof? Wel, onze Heidelberger, die zegt dat op een voortreffelijke manier. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade, alleen om de verdienste van Christus wil. Wat is nou een waar geloof? Waar functioneert nu dat ware geloof? In de eerste plaats heeft Abraham nog iets van zichzelf verwacht. Zou hij nog iets kunnen toebrengen aan de volbrenging en aan de gestalte van, zou hij nog iets kunnen aanbrengen aan de verheerlijking van Gods genade? En dan luidt het antwoord: nee. Weet u wat geloof doet? Dat zet een grote streep door u en door mij. Dan houden we in onszelf niets meer over. Dan zijn we een verstorvene. Dan is het aan onze kant hopeloos geworden. Dat zit opgesloten in dat geloven, in dat erkennen. Zo was het bij Abraham. Zo was het bij de bloedvloeiende vrouw. En zo is het in het leven van al Gods kinderen. Het is hopeloos geworden aan hun kant. Ze kunnen zich niet redden. Begin van dit hoofdstuk. Met wat werken. Ze kunnen zich niet redden met een uitwendig voorrecht. Midden van dit hoofdstuk, de besnijdenis. Aan onze kant hopeloos. Heb u dat ook geleerd? Heeft u daar amen op gezegd? Het ware geloof zegt er amen op. Niet zonder strijd. Niet zonder worsteling. Maar Abraham heeft het geleerd en de Heer leert het al zijn kinderen. Uit u geen goed meer in der eeuwigheid. Opdat alle mond gestopt worden. En de hele wereld verdoemelijk zij voor God. Dan lig je met heel de wereld, zegt Kolbrugge, op één hoop. En dan ben je even zondig, even goddeloos, even schuldig als alle andere mensen. Hebben u dat ook geleerd? Is dat waar geworden in ons leven? Abraham heeft het geleerd. Isaac en Jacob en al de heiligen. In ons geen goed meer in der eeuwigheid. Maar dan ook in de tweede plaats. En daartoe zullen we het beperken. Geloof, ik zei het reeds, en onze Heidelberger benoemt dat ook. Het is vertrouwen. En vertrouwen doe je niet aan een kerk of aan mensen. Je vertrouwt hier in de eeuwige en in de drie-enige God. In die God die de Jezus heeft opgewekt uit de doden. Want in alle hopeloosheid laat God een heilsboodschap horen. En dat is niet de heilsboodschap van mensen, maar dat is de heilsboodschap van zijn Zoon. En wat doet nu het ware geloof? Wel, dat is het oog wat ontsloten wordt voor de heerlijkheid van de middelaar en voor die enige naam onder de hemel. En daar waar de Heere werkt, daar waar hij zijn genade verheerlijkt, daar maakt hij plaats voor de schoonste van alle mensenkinderen. En dat is ook geloof. Dat hangt onmiskenbaar samen met dat ware geloof. Dat heeft een zaligmaker. Dat krijgt die opgestane Christus nodig. U dan die gelooft, is hij dierbaar. En de gelovigen hebben maar één begeerte. Kennen maar één verlangen. Kennen maar één hartstocht. Opdat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding. En dan begrijpen we allen. Dat is niet een letterkennis met ons hoofd. Historieel geloof. Nee, dat is een kennen met ons hele bestaan. Dat is een persoonlijk kennen. Paulus zegt het ook in dit gedeelte. Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt. Jezus is Heer. Een belijdenis van de vroege kerk, die keer op keer geantwoord en uitgesproken werd. Jezus is Heer. Jezus is Kyrios. Hij is de beslisser van mijn leven. Hij heeft de hoogste plaats in mijn leven. En al het andere, het heeft de hoogste plaats in mijn leven niet. Hij heeft zijn gemeente gekocht met zijn bloed. Hij waakt door zijn kracht over zijn kerk. Jezus is Heer. En nu werkt de Heilige Geest daar naartoe. Dat arme, schuldige mensen in zichzelf niets meer vinden. Bij mensen niets meer vinden. Van Gods kinderen ook niets meer kunnen ontvangen. Maar dat ze alleen overhouden wat de Heer bekend maakt in de schrift. En dat die naam van de zaligmaker gaat schitteren. En dat alles wat aan hem is, gans begeerlijk worden. Die geloven als ze van hem horen. Die geloven als ze zien op de weg die hij ging in zijn vernedering en zijn verhoging. Die geloven als ze horen dat zijn werk gelukkiglijk voorspoedig zal voortgaan, ook in deze wereld. Die hunkeren en uitzien naar zijn komst in hun leven en in hun hart. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Die geloven dwars door de aanvechting en door de leugens en door de worstelingen van het leven heen. Die geloven omdat God het heeft gezegd. En die geen andere zalig maken en geen ander middel kennen dan Christus Jezus en dien gekruisigd. Dat ware geloof, dat is niet zomaar een bevlieging in ons hoofd. Dat ware geloof, dat wordt aangevochten, dat wordt bestreden. Maar dat ware geloof, dat vindt ook alleen maar rust. In die enige rustaanbrenger, de ark der behoudenis, in die Christus der schriften, wiens naam en wiens werk volkomen is. Die geloven in God, die Jezus, onze Heer, uit de doden opgewekt heeft. Mag wel vragen, kennen wij dat oprechte geloof? Zeg nou niet te snel ja, want we kunnen ons bedriegen. Zeg ook niet te snel nee, maar laat dat nou een onderzoek zijn, laat dat nou de klem zijn in ons leven. En smeek of de Heer dat geloof wil schenken als u dat mist. Vraag of u het ook mag ontvangen, want het is een gave die de Heer uitdeelt. En heb u door genade dat geloof ontvangen. Wel, wees dan God daarvoor dankbaar. Het was een geschenk wat u uit vrije gunst heeft gekregen. Onze eerste gedachte. Het geloven in de opgestane zaligmaker. We gaan naar onze tweede gedachte. En dat is de betekenis van de opgestane zaligmaker. Doch eerst gaan we samen zingen. En dat doen we. Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven en wat er verder volgt. Ware geloof verenigt dus een verloren zondaar met Christus. En uit die vereniging ontstaan dan geloofoefeningen, geloofdaden, waardoor een verloren zondaar de Heer Jezus nodig krijgt en aanneemt tot zaligheid. Allen die geloven. Zo wordt ons geleerd in de versen 23 en 24. En dan vervolgens gaat de apostel in het laatste vers de Heer Jezus Christus, de persoon van de middelaar, in zijn volle heerlijkheid tekenen. De apostel heeft veel woorden besteed aan de aard en aan het karakter van het ware geloof. Heel hoofdstuk 4 gaat daarover. En het slot van dat hoofdstuk eindigt eigenlijk in een beschrijving, in het aanprijzen van de Heer Jezus Christus en wat er nu in zijn persoon te vinden is. Welke Christus gaat het daarover. Overgeleverd is om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En dan gaat de apostel daarop verder in het vijfde hoofdstuk. Want dan zult u voortdurend weer tegenkomen Adam Christus en die grote tegenstelling in deze wereld. De persoon van de middelaar in al zijn heerlijkheid. Het geloof, het ware geloof, dat trekt op Jezus aan. Historisch geloof, dat trekt op kennis aan en dat heeft dan allerlei dingen weten genoeg. Het tijdgeloof, dat trekt op het gevoel aan en de een is wat meer gevoelig dan de ander en de een die is wat sneller aan het huilen dan de ander. Het wondergeloof trekt op een wonder aan, maar het ware geloof, gemeente, dat trekt op die zaligmaker, op die Christus der Schriften aan. En wat is er dan in die Christus der Schriften te vinden? Wie is nu de zaligmaker? Kijk, daar kunnen we veel over praten met elkaar. Daar zijn ook hele verkeerde gedachten over. De een zegt, de Heer Jezus is mijn vriend. En de ander zegt, de Heer Jezus is zeer verborgen. En weer iemand anders die zegt, ja, de Heer Jezus, daar heb ik wat van gehoord, maar ik weet er verder niet zoveel van af. Nou, dan bent u bij de Paulus aan het verkeerde adres. Want dan gaat Paulus, de Heer Jezus, ons uit. Tekenen. En dan gaat hij noemen wie nu de zaligmaker is geweest. En dan kunnen we hem beschrijven, tekenen in zijn namen. We kunnen hem tekenen in zijn twee naturen, goddelijk, menselijk. We kunnen hem tekenen in zijn weldaden. Maar hier gaat de apostel hem tekenen in zijn twee staten. Dat hij is overgeleverd om onze zonden. Dat nou de persoon van de middelaar, God en mens, die weg van de dood en van het kruis en van de overlevering is gegaan. Overgeleverd in de dood
om onze zonden. Ergens anders in zijn brieven schrijft de apostel Paulus: want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. Kijk, dan wijst de apostel op die middelaar, de persoon van de middelaar, die zich heeft vernederd tot in de dood. En dat door zijn dood hij voor de zonden heeft betaald en hij de macht van de vorst der duisternis heeft overwonnen. Satans kop vermorzeld, maar ook een eeuwige gerechtigheid aangebracht. Mag ik daar eerst even bij stilstaan? Dat nou de Heer Jezus moest lijden, moest sterven om voor de zonden te betalen. God vergeeft zonden, maar dat kan God nooit zomaar doen, want dat zou zeer onrechtvaardig zijn. Laat ik dat eerst eens met een voorbeeld duidelijk maken. We lazen het gisteren. Toen we, voordat we naar bed gingen, lezen we altijd een dagboek. En dan las ik iets heel moois. Kijk, zonden vergeven zomaar, dat zou zeer onrechtvaardig zijn. We horen in deze dagen bijvoorbeeld in Noorwegen van een groot proces van een moordenaar. We horen van een proces rondom Robert M. En stel dat er nu een rechter komt en die zegt: nou Robert M., het is je allemaal vergeven, je kunt weer naar huis. We zouden het allen als buitengewoon onrechtvaardig vinden. Dat zal toch niet kunnen. Dat moet toch bestraft worden, zulke erge dingen. Hebt u het in de gaten? Hoe kan God nu ooit tegen u en tegen mij zeggen: je zonden zijn vergeven? Dat kan God nooit zomaar doen, want dat zou buitengewoon onrechtvaardig zijn. Dat zou helemaal strijden tegen Gods natuur en tegen Gods aard en zijn wezen. Dat kan dus helemaal niet. God kan u en mij de zonde niet vergeven, want dan zou hij ophouden God te zijn. Dan zou hij een God zijn die de onrechtvaardigheid goedkeurt. Wij hebben gezondigd tegen God. En dat is de meest afschuwelijke en de meest indringende zonde. Robert M. heeft gezondigd naar medemensen. Dat is ook erg. Maar u en ik, wij hebben in Adam gerebelleerd tegen God. We hebben tegen God gezegd: we hoeven u niet langer. We kunnen het ook zonder u wel. Dat is de zonde. Overgeleverd om onze zonden. Dat is begonnen in het paradijs. Dat uit zich in schending van de hoogste majesteit. En dat krijgt gestalte in zondige daden, in zondige gedachten, in zondige woorden. En denkt u dat God nu dat zomaar door de vingers kan zien? Nee, gemeente, dat kan niet. Dat mag niet. Dat voelen we allen, hoop ik, nog aan. Er is in ons leven nog enig rechtsbesef. Het kwaad moet vergolden worden. Hoe kan God dan ooit Abraham vrijspreken? Hoe kan God dan ooit Lot vrijspreken? Hoe kan God dan ooit Paulus vrijspreken? Moet Paulus dan betalen? Moet Abraham dan betalen? Moet u dan betalen? Moet ik dan betalen? O, als God door ontdekkende genade in ons leven komt, dan gaan we het proberen. En je hebt mensen die zijn aan het betalen. Het is op zich nog niet eens verkeerd als dat gaat wegen in ons leven. Heer, ik zal betalen. Alles wat ik verkeerd heb gedaan, ik zal het weer in orde maken. Ik zal het weer helemaal in orde maken met u. En dan komen er wegen in ons leven dat we nog over geen strootje kunnen stappen. Dan proberen we man en macht en alles wat in ons is te leven naar de geboden des Heer. En weet u waar dat op uitloopt? Op een mislukking. Dat wordt een totaal faillissement. In plaats dat het minder wordt, wordt het alleen maar meer. In plaats dat u er beter uitkomt, komt u er alleen maar slechter uit. En toch moet er betaald worden. En toch moet er voldaan worden. En toch kan God niet zomaar zeggen: ik wil u vrijspreken. Dat kan niet. Hoe heeft God nu een betaalmiddel gevonden. Hoe is nu dat grote kwaad van die majesteitsschennis betaald? Wel, dat is het geheim van het evangelie. Daarom kwam Christus naar de wereld. Daarom wordt hij het Lam Gods genoemd. En er is Gods eigen Zoon in de eerste plaats mens geworden. De broederen in alles gelijk. Net als u en ik, had armen, benen, hoofd, had honger, had dorst. Zo wandelde de Heere Jezus 2000 jaar geleden, 33 jaar lang op deze wereld. 33 jaar lang heeft hij gezucht onder de gevolgen van de zonde. 33 jaar lang werd de last van de zonde op hem gelegd. En 33 jaar lang heeft hij elke dag, dag in dag uit, gewillig, volkomen en met overgave die grote last van de zonde verdragen, gedragen. Hij heeft tenslotte die last van de zonde aan het kruis van Golgotha gehecht. Het handschrift, zegt Paulus dat tegen ons, was aan het kruis gehecht. En daar heeft God de Vader, en dat behaagde hem, de zonde in zijn Zoon bestraft. Hij heeft Christus uitgeroepen, waarom hebt gij mij verlaten? En daar op Golgotha, daar is de bliksem van de toren Gods ingeslagen. En daar heeft de Zoon gebogen onder de last van de zonde. En daar heeft hij een volkomen gerechtigheid aangenomen. Christus was zelf niet schuldig. Hij droeg de zonden van zijn kerk en van zijn kinderen. En heeft daar volkomen in zijn lichaam de toorn Gods gedragen. En omdat hij dat gedaan heeft, alleen en volkomen, baande God in zijn eigen Zoon weer een weg terug naar God. En dan kan zelfs Robert M. nog vergeving krijgen. Dan kan ook Anders Breivik nog vergeving krijgen. Dan kan de grootste goddeloze zondaar vergeving krijgen. Omdat er een zaligmaker kwam. Die voor zulke rebellen, voor zulke opstandelingen, de dood heeft willen ingaan. En tegen zijn Vader heeft gezegd: Vader, hoe word ik geperst? Hoe word ik gedrongen om dat offer van mijn leven te brengen, om nu de deugd van uw rechtvaardigheid te verheerlijken en om een weg te banen waardoor zondaren behouden kunnen worden. Voelt u hoe fundamenteel, hoe belangrijk het is wat hier staat aan het slot van Romeinen 4, welke overgeleverd is om onze zonden. Nou zullen we straks eenmaal voor God verschijnen, u en ik, als ambtsdrager, als gemeentelid. Dan komen we eenmaal straks in het oordeel God, straks op de jongste dag. En dan is er aan onze kant alleen maar schuld, alleen maar ongerechtigheid. En dat is van 2-in-1. Of ik moet zelf mijn schuld betalen, en dan word ik voor eeuwig verwezen naar de buitenste duisternis. Want dat zal niet gaan. Dan is het voor eeuwig kwijt. Of ik heb die persoon van de middelaar hier in mijn leven leren kennen. Dat hij nu ook de last van mijn zonden heeft weggedragen. En dat hij werd overgeleverd om onze zonden. Gaat hij dan niet schitteren? En krijg je hem dan niet nodig? En dat er een zwarte, vuile zonde staat. Als alles tegen je getuigt. Als je het verdiend hebt. En God nooit meer naar je zou omzien. Je voor eeuwig zou worden weggedaald. Krijgt dan die zaligmaker geen waarde. Is hij niet de enige die met zijn bloed betaald heeft. En in wiens lippen genade is uitgestort. Welke overgeleverd is om onze zonde. Waarschijnlijk gaat het hier om een lofzang in de vroegchristelijke kerk. Paulus heeft ervan gejubeld. Die zaligmaker, die Christus de Schrift, daarin ligt zijn enige hoop. die in zijn vernedering een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht. Er is betaald. En dat mocht Paulus weten. En dat leert de Heer zijn kinderen. Door genade. Uit vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En voor wie wordt er dan betaald? Voor nette mensen. Voor keurige mensen. Voor fijne mensen. Voor veroordeelden. Die samen met Breivik. En Robert M. En weet ik veel wie allemaal op één hoop liggen. En die God er uit genade uithaalt. Doet naderen en zijn heilstem horen. En wonen in zijn huis. Heb je er ook al gelegen? Want als we daar niet liggen. Dan krijgt die die waarde en die vernedering van de zalen maar zijn dood. Krijgt nooit geen betekenis. Als we daar liggen, gemeente, dan krijgt die dood. Door dat ware geloof betekenis. En dan worden er geen nette mensen zalig. En dan worden er alleen maar goddeloze mensen zalig. Zometeen in hoofdstuk 5 gaat Paulus dat nog eens weer op benadrukken. Goddelozen uit enkel genade. Door Christus. En dan in de tweede plaats gaat over de persoon van de middelaar. Tijd is om, maar ik moet het toch nog even zeggen. Opgewekt om onze rechtvaardig maken. In zijn vernedering heeft de Heere betaald. En heeft de Vader hem opgewekt. Omdat zijn offer voldoende was. Omdat zijn recht hersteld is. Omdat zijn deugden werden verheerlijkt. En toen is de Heer Jezus opgestaan. En nu is de opgestane, de levende en de volkomen zaligmaker van zijn kerk. Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Hij heeft in zijn vernedering betaald. En in zijn opstanding en in zijn leven gaat hij uitdelen. Gaat hij die gerechtigheid toepassen. Overgeleverd om onze zonden. Opgewekt tot vrijspraak van al zijn kinderen. En straks op de jongste dag, daar staat koning Jezus op. Al de zijnen toeroepen, ook al hier in dit leven, ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En als die levende zalig maken, deelt hij nu zijn borggerechtigheid uit. En dan worden zondaren bekleed met de klederen des heils, met zijn gerechtigheid. En dan zegt Luther zo prachtig, Heere Jezus, u mijn zond, ik uw gerechtigheid. En door die gerechtigheid staan al zondaren weer rein, weer volkomen voor God. Zij die geloven, zij die niets anders overhouden dan die gestorven en opgestane zalig maken. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, gestorven voor mij, zal mijn zwanenzang zijn, die al het andere kwijtraakt, op reis door dit leven. En die enige middelaar die leven heeft verworven en het leven aanbrengt, overhouden. Zeg, heb u daar geen kennis aan? Vindt u dat onbelangrijk? O, mag ik dan vanmorgen nog één keer oproepen. In dat evangelie komt God tot zondaren. Zoek de Heere en leef. De Heere zegt, zoek mijn aangezicht. De dichter roept het uit, ik zoek uw aangezicht, o Heere. Laat Gods gebod uw gebed mogen zijn. Is dat een grote vraag in uw leven? O, worstel dan om daarin vastheid en zekerheid te verkrijgen. Om daarin helderheid te verkrijgen. En worstel op uw knieën bij dat woord van God. En zeg, Heere, wil u dat woord ook duidelijk. En wil u dat woord ook toepassen in mijn leven. Want Gods kinderen worden gezaligd op grond van de woorden Gods. Door de Heilige Geest. En hebt u door genade daar iets van mogen leren. Wel gemeente. Ga dan niet roemen in uzelf. Ga dan niet zeggen. Oh, wat zijn wij toch fijne bekeerde mensen. Of iets anders. Of weet ik wat allemaal meer. Maar roem dan in hem. Waarvan McChane in dat bekende gedicht zong. Nu ken ik die waarheid. Zo diep en gewis. Christus alleen. mijn gerechtigheid is. Dan blijft er niets te roemen over in onszelf. We kunnen alleen roemen in een ander. Die is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 21 en daarvan het vierde vers. Psalm 21, het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd. En wat er verder volgt. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.